We willen vanavond lezen uit de derde brief van Johannes. Nou niet uit, we lezen de hele brief. Het zijn 15 versen. En misschien is het wel eens opgevallen dat Mozes heeft 5 boeken geschreven. En hij is degene die de schepping mocht opschrijven. En Johannes is de apostel die ook 5 brieven of delen van het woord heeft geschreven. En die heeft de toekomst gezien. De derde brief van Johannes, vanaf vers 1 uit de Telos-vertaling. De oudste aan de geliefde Gaius. Ik zal even wachten tot je het hebt trouwens. Misschien wel handig, hè?
Ja hoor.
Heb je? De oudste aan de geliefde Gaius die ik in waarheid lief heb. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent. Zoals het uw ziel goed gaat. Want ik heb mij zeer verblijd toen er broeders kwamen en van uw waarheid getuigden. Zoals u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan deze, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Zet hem even op pauze. Ja, er kwam nog iemand binnen, dus we gaan even door. Geliefde, vers 5. U handelt trouw in alles wat u jegens de broeders bewerkt. En dat jegens vreemdelingen die van uw liefde getuigd hebben tegenover de gemeente. U zult er goed aan doen als u hen voorthelpt op een wijze godwaardig. Want zij zijn voor de naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van hen die tot de volken behoren. Wij behoren daarom zulke personen te ontvangen, opdat wij medearbeiders van de waarheid worden. Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven, maar Diotrephes, die graag onder hen de eerste is, neemt hen ons niet aan. Daarom zal ik, als ik kom, in herinnering brengen zijn werken die hij doet. Terwijl hij met boze woorden tegen ons zwetst. En hiermee niet tevreden neemt hij zelf de broeders niet aan en verhindert hen die het willen doen en werpt hen uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God. Wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Van Demetrius is getuigd door allen en door de waarheid zelf. En ook getuigen, wij getuigen van hem en u weet dat ons getuigenis waar is. Ik had u veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Ik hoop u echter spoedig te zien en dan zullen wij van mond tot mond spreken. Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden bij namen. Bij namen. Mooi hè? Ja, tot zover de lezing uit Gods woord. Ja. We lezen hier in deze brief over het wandelen in de waarheid. Dat vind ik een prachtige uitdrukking. We vinden dat in vers 4. En we vinden het ook in de tweede brief in vers 4, vorige keer behandeld. Daar staat, ik heb mij zeer verblijd dat ik sommige van u uw kinderen heb gevonden die in de waarheid wandelen. Zoals wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. Ja, het woordje waarheid is heel belangrijk. Zeker in onze tijd, de laatste dagen. En waarheid is een term die Johannes heel veel gebruikt in zijn evangelie. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer Jezus in Johannes 14. Maar hij gebruikt de term dus ook veel in zijn brieven. En kinderen van God, en dat zijn we toch, wij zijn voortgebracht, dat is een heel bijzondere uitdrukking in Jacobus 1 vers 18, wij zijn voortgebracht door het woord van de waarheid. En toen ik tot bekering kwam, toen heb ik heel sterk in mijn ziel ervaren, in mijn geest, dit is de waarheid. En als je tot erkentenis van de waarheid komt, dan kom je in je binnenste tot rust. Want je hebt de waarheid, een persoon, de Heer Jezus, heb je ontmoet. Hij is de waarheid. Dat is toch heerlijk? We leven in een wereld vol leugen. Vandaag werd bekend dat AIDS niet door apen is ontstaan. Sterker nog, degene die dat beweerde, is aangetoond in een documentaire, die is trouwens al uit 2004, documentaire, maar het werd vandaag in het nieuws gebracht. dat die persoon bewust gelogen heeft en gemanipuleerd heeft om te doen voorkomen dat aids bij apen vandaan komt. Maar dat is helemaal niet zo. Nou, we hebben corona gehad natuurlijk. Daarbij is ook aantoonbaar gelogen dat het virus ontstaan is in een markt. We zien in de politiek voortdurend leugens. Maar we zien ook in de kerk, in de gemeente, zien we ook helaas mensen met leugens. En waar komen die leugens vandaan? Die komen vandaan bij de vader van de leugen, dat is de Satan. Maar als je tot bekering komt, dan zegt Jacobus 1, vers 18, dat God ons heeft voortgebracht door het woord van de waarheid. Hij heeft ons doen wedergeboren worden door het woord van de waarheid. En dat gebeurde toen wij het woord van de waarheid, het evangelie, hoorden. En geloofde, Colossense 1, misschien kunnen we even opzoeken, Colossense 1, Colossense hoofdstuk 1, vers 5. En daar staat in het midden van vers 5 over de hoop, en dan staat in vers 5 in het midden, daarvan hebt u tevoren gehoord door het woord van de waarheid van het evangelie, dat tot u gekomen is, zoals het ook in de hele wereld vrucht draagt en groeit, evenals als ook onder u, van de dag af dat u het hebt gehoord en de genade van God in waarheid hebt erkend. Zie je dat? Dus ze hebben het woord van de waarheid, het evangelie gehoord en erkent dat het waarheid is. Dat de genade van God, aangeboden in de Heer Jezus Christus, dat dat waarheid is. En dat was bij mij ook zo. Nou, als je tot bekering komt, ontvang je de Heilige Geest en die wordt genoemd de geest van de
waarheid.
De geest van de waarheid. En wanneer hij gekomen is, de geest van de waarheid, zal hij u leiden in de hele waarheid. Nou, wat is de hele waarheid? Dat betekent niet dat wij de hele Bijbel begrijpen of dat wij alles snappen wat de apostelen hebben opgeschreven, maar de hele waarheid is dat je met je hart verbonden wordt aan de Heer Jezus en dat je in hem alle zegeningen gevonden hebt. Want de Heilige Geest leidt ons tot hem. Ja? Nou, en onze verantwoordelijkheid is dus nu om te wandelen in de waarheid. Dus niet in de leugen, maar in de waarheid. En Johannes schrijft dat hij zich zeer verblijdt als hij hoort dat zijn kinderen in de waarheid wandelen. Nou, in het derde hoofdstuk van de eerste brief schrijft hij in vers 18, dus 1 Johannes 3 vers 18, dat de liefde, vind ik ook heel belangrijk, de liefde is ook in de waarheid. Of zou moeten zijn in de waarheid. Want hij zegt in hoofdstuk 3 van 1 Johannes, vers 18, kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad, en let op, en in waarheid. Zie je dat? Dat betekent dat wij niet lief hebben dat wat niet in de waarheid is. Snap je? Dus wij kunnen niet, zoals we in de tweede brief hebben gezien, omgang hebben met mensen die de leer van Christus niet brengen. Als het gaat om de tweede brief, heb ik de vorige keer ook gezegd, dan schrijft hij aan een vrouw dat zij niet de liefde ten koste van de waarheid moet laten gaan. Dus je kunt niet zeggen, we moeten alle predikers maar lief hebben. Sterker nog, de mensen die de leer van Christus niet brengen, moeten we zelfs niet groeten. Want de liefde moet zijn in de waarheid. En in de derde brief schrijft hij aan een man, Gaius, dat hij moet oppassen voor het kwade van Diotrefes, dat die de waarheid ten koste van de liefde laat gaan. Hij werpt sommigen uit de gemeente, het is zijn waarheid, het is een secte. Nou, dat gaan we zo zien. Dat is ook niet goed. Nou, en mannen hebben dus sterk de neiging om de waarheid te overdrijven en de liefde op de achtergrond te stellen. En vrouwen hebben de neiging om de liefde op de voorgrond te stellen en de waarheid geweld aan te doen. Dus dat is liefde in daad en waarheid. En die twee dingen, de waarheid en de liefde, moeten dus in volkomen evenwicht te zijn in onze levens. En dat is heel moeilijk. Want we hebben allemaal de neiging om het een tegen het ander een beetje weg te strepen. Ik had net even voordat we begonnen over LHBTIQ. Hè? Er was een gesprek tussen twee voorgangers op een podcast die ik heb geluisterd, deels vanochtend. Nou ja, en die ene die is voor de liefde, de kosten van de waarheid. En die andere had lief, maar in waarheid. Dus die zei steeds, ja, maar dit is niet de waarheid. Dus als het niet de waarheid is, is het ook niet de liefde die uit God is. Snap je? Daarom moeten we altijd proberen om evenwicht te zoeken, ook in onze eigen leven, zodat we in de waarheid wandelen. Nou, hij schrijft in deze brief over drie personen. Gaius, Demetrius en Diotrephes. Gaius is degene aan wie de brief geschreven is. Die wordt 4 keer genoemd de geliefde. Demetrius is een voorbeeld voor de gelovigen die trouw is. Maar Diotrephes is wat we vandaag noemen de leider die zijn eigen gemeente naar zijn eigen gedachten invult. En dus een soort van dictatorachtig persoon is. En die zien we vandaag heel vaak. Maar dat gaan we zo zien. Johannes schrijft deze brief om Gaius te bewaren voor het gevaar van Diotrephes. En om hem aan te sporen om de broeders te ontvangen die uit de waarheid zijn. Dat zijn rondreizende sprekers, bijbelleraren, die waren toen in die tijd veel. Want je had nog niet het complete woord van God zoals nu. Hè? En als dan zo'n persoon aan de deur kwam, in een stad kwam, nou, dan had Gaius ze opgevangen. Hij had ze onderdak gegeven, hij was gastvrij geweest. En dat terwijl ze vreemdelingen waren. En dat is eigenlijk de liefde in de waarheid. Dat wij altijd positief zijn tegenover hen die het woord van God brengen. En ik vind dat een schitterende uitdrukking. Als je dat even nog een keer wil opzoeken in vers 7. Ik vind dat echt heel mooi. Er staat, dat zijn mensen die voor de naam uitgaan. Zie je dat? In deze hele brief wordt niet de naam van de Heer Jezus genoemd of van de Vader. Het is de enige brief in de hele Bijbel van het Nieuwe Testament waar niet over de Heer Jezus of over de Vader wordt gesproken. Alleen, er staat alleen de naam. Maar ja, we weten wie dat is, de naam. Maar ik vind het een mooie uitdrukking. We gaan er zo nog even in detail naar kijken. Maar deze versen zeggen ons heel veel over hoe kun je nou mensen herkennen die namens de Heere God en door de Heilige Geest geleid het woord brengen. Hoe herken je die mensen? Nou, dat gaan we zo zien. We gaan eerst beginnen bij vers 1. Gaius die ik in waarheid lief heb, schrijft hij in vers 1. Hij noemt zich hier weer de oudste. Dus niet de apostel in die zin, maar meer een soort herder. En hij heeft hem in waarheid lief. Dus wij moeten ook leren dat wij broeders en zusters in waarheid lief hebben. Maar dat betekent wel dat als iemand de naam van de Heer Jezus loogent. Dus ik heb het niet over dat hij een andere mening heeft over bepaalde dingen in de Bijbel, daar gaat het niet om. Maar als iemand echt de naam van de Heer Jezus loogt, hebben wij die persoon niet in waarheid lief. Niet in waarheid lief. Dus die gaan we ook niet onderdak geven, we gaan hem niet helpen, we gaan hem niet steunen. We gaan hem ook niet groeten. Maar dit was een broeder, Gaius, die Johannes kende. En hij zag dat hij liefde voor de Heer Jezus had en hij zegt in vers 4 dat hij zich verheugde dat hij in waarheid wandelde. Nou, wat is dat in waarheid wandelen? Dat je de Heer Jezus vertegenwoordigt met al je fouten natuurlijk. We zijn niet volmaakt, maar dat we wel een goed getuigenis hebben van anderen. Nou, dan komt vers 2. Vers 2 is een zeer belangrijk vers als het gaat om genezing. De leer die vandaag rondgaat, steeds meer, dat God wil dat alle gelovigen gezond zijn. Dat is dus niet zo, want in vers 2 staat, moet je even heel goed lezen wat er staat. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent. Ik wens het, hè. Zoals het uw ziel goed gaat. Dus als Johannes hem dat wenst, betekent dat 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 niet een automatisme is. Als ik tegen iemand zeg, nou, ik wens dat jij morgen gaat winnen met voetbal, noem maar wat. Ja, dan is dat niet gezegd dat het gebeurt. Ik wens hem dat toe. Ja? Een populaire opvatting, ik heb even een citaat onder vers 2 gezet van Tom de Wal. Die zegt, Jezus heeft onze ziekte op zich genomen, dus hoeven wij niet meer ziek te zijn. Dat is hetzelfde als, Jezus heeft onze zonde op zich genomen, dus hoeven wij niet meer te zonden. Of zondigen wij niet meer. Nou, dat doen we dus nog wel, helaas. Maar let op wat er staat. Zoals het uw ziel goed gaat. Want hij wandelt in de waarheid. En wat zeggen die charismatische mensen? Ze zeggen, nou, als je maar genoeg geloof hebt, dan hoef je niet ziek te zijn. Nou, Gaius had genoeg geloof. Want hij wandelde in de waarheid. Maar Johannes zegt niet, je bent gezond, maar ik wens dat je gezond bent. Aan Timotheus schrijft Paulus, drink niet alleen langer alleen water, maar gebruik een beetje wijn om je maag en je veelvuldige zwakheden. Het is wel zo dat een blije geest het lichaam bevordert. Dat is wel zo. Iemand die altijd depressief is en down is, die heeft sneller kwalen. En iemand die blij, moedig is, niet. Dus
dat is een spreuken toch?
Ja, spreuken ja. Ik weet niet precies waar, maar dat klopt. Maar goed, Timotheus had veelvuldige zwakheden. Het woordje zwakheden vinden we ook in Matthäus 8. Waar de Heer Jezus, wat Jesaja wordt geciteerd, die schrijft, hij heeft onze ziekten op zich genomen. Daar staat dan het woord zwakheden. In het Grieks hetzelfde woord als ziekten. Dus hij had veelvuldige zwakheden. En Paulus was ook bij de Corinthiërs zwak. Ik was onder u met vrezen en beven en in zwakheid, in lichamelijke zwakheid. Waarom is dat zo? Nou, omdat zwakheid ons afhankelijk maakt van de Heer Jezus. Ik zeg dus niet dat God gelovigen ziek maakt of iets dergelijks, helemaal niet. Maar dat Johannes het wel wenst dat hij gezond is. En dat zou ook heel fijn zijn als we gezond zijn. Maar het is niet automatisch een zegen van een gelovige. Ja? Daarom nam Paulus ook de arts mee. In Colossenzen 4, vers 14... Lucas, de geliefde arts, die nam hij op al zijn reizen mee. Vers 3, want ik heb mij zeer verblijd, en dit vind ik ook zo mooi, hè? Toen er broeders kwamen van uw waarheid getuigd, zoals u in de waarheid wandelt. Dus er waren broeders uitgegaan om te preken, om te getuigen van de waarheid. En Gaius had ze opgevangen in zijn huis. En diezelfde broeders hadden aan Johannes verteld hoe Gaius hen had ontvangen, begrijp je? Dan zegt hij hier, ik heb mij zeer verblijd toen er broeders kwamen van uw waarheid getuigd. Zoals u in de waarheid wandelt. Ja? Hij kende niet alleen de waarheid. En dat is vandaag voor ons ook zo belangrijk, dat we niet alleen orthodox een geloof hebben, van nou, ik geloof dit, ik geloof dat, maar dat we ook wandelen in de waarheid. Hij getuigde ervan in zijn leven in woord en daad. En zo wist Johannes dat het goed ging met zijn ziel. Nou, vandaag heeft iedereen vaak zijn eigen waarheid. Ook in de gemeente van God. Ik hoorde nog laatst een stukje van iemand over het avondmaal. Dat ik dacht, ja, dat is jouw waarheid, maar dat is niet overeenkomstig het woord. Maar wandelende waarheid is als wij leven naar Gods woord. In alle ootmoed en nederigheid. En soms struikelen wij erin. Maar de vraag is, welke richting ga je op? Toch? Op welke weg ben je? Ben je op de smalle weg of ben je op de brede weg? Nou, het zou toch prachtig zijn als mensen van ons zo konden getuigen. als ze ons zouden kennen en zeggen, nou, ik getuig van jullie waarheid en jullie wandelen ook in de waarheid. Jullie leven in de waarheid. Vers 4, ik heb geen grotere blijdschap dan deze, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Dat is mooi, hè? En hij zegt zelfs dat hij geen grotere blijdschap heeft. Zo belangrijk is dat voor hem en ook voor de Heilige Geest die dit woord heeft geïnspireerd. Want je zou ook kunnen vertalen, ik heb geen grotere blijdschap dan deze, dan dat ik hoor dat mijn kinderen de Heer Jezus Christus vertegenwoordigen. Of dat in hen iets van hem wordt gezien. Want dat is uiteindelijk het doel van de Heere God met onze levens, toch? Dat wij iets van de Heer Jezus vertonen. En dat wordt, als het goed is, steeds een beetje meer naarmate wij groeien in het geloof. Nogmaals, in de waarheid wandelen betekent dat het ook zichtbaar wordt en niet alleen een theorie is voor jou en mij. Dan komt weer het woordje geliefde, vers 5, voor de derde keer. Dus in vers 2 en in vers 1. De geliefde Gaius. En dan vers 5. U handelt trouw. Mooi, hè? Trouw. Trouw is het enige wat God van ons vraagt. Nou, misschien kunnen we heel even naar 1 Korinthe gaan. Hoofdstuk 4. God geeft ons allemaal een bepaald soort verantwoordelijkheid. De een heeft die verantwoordelijkheid. Die is moeder of die, weet ik veel, die heeft een bepaald soort herderlijke taak of bid voor mensen. En andere mensen die geven, zoals ik, onderwijs of zijn meer bezig met de materiële dingen van de gemeente. Maar het gaat om de trouw. Vers 2 van 1 Korinthe 4. Er staat in het woord van God. Verder wordt hier van de rentmeesters vereist dat men trouw wordt bevonden. Zie je dat? Dus een rentmeester is iemand die krijgt iets waarover hij zorg moet dragen. En de enige voorwaarde is dat hij dat trouw doet. Of het nou iets kleins is of iets groots is. Trouw is een vrucht van de geest. Maar het is ook een kenmerk van mensen die in de waarheid wandelen. En ontrouw is een kenmerk van de leugen. En ook de geest van deze wereld. Ontrouw, dat zie je overal. Niet alleen in huwelijken, maar ook gewoon in beloftes. Mensen zeggen, ik doe dit en doen ze het niet. Maar trouw betekent dat je doet waarvoor God je in deze wereld heeft geplaatst. Met de verantwoordelijkheid die hij jou geeft. En dat, nogmaals, zegt ook 1 Korinthe 4. Als je dan even verder kijkt, dan staat er in vers 3, maar het betekent voor mij het minste dat ik door u of een menselijk gericht word beoordeeld. Ik beoordeel ook mezelf niet, want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Maar hij die mij beoordeelt is de Heer. Zie? Dus die beoordeelt of de trouw is. En Paulus wist van zichzelf dat wat hij had ontvangen als rentmeester, dat hij dat trouw beheerde. Dat was, in zijn geval was dat de genade van God. De verborgenheid van Christus. Ja? Nou. Mooi wat er staat in vers 5. U handelt trouw in alles wat u jegens de broeders bewerkt. Dus het is bijzonder, want hij had die mensen ontvangen die hij niet kende. Vreemdelingen. Vandaag zijn mensen aardig en welwillend tegen hun favoriete sprekers. Maar als er iemand komt die ze niet kennen, die ook een goed woord heeft, dan zijn ze ineens heel afstandelijk. Want die hoort niet bij hun club. Snap je wat ik bedoel? Maar dat was Gaius niet. Want hij was trouw. Waarom? Hij hoorde die broeders aan. Hij wist, nou, dit zijn mensen die voor de naam uitgaan. En dat betekent dat ze door de Heer Jezus zijn uitgezonden. Dat hoor ik aan hun prediking. En dus ontvang ik ze in mijn huis. En ben ik trouw. Ook al zijn ze vreemdelingen. Dus Nou, er is dus een zuster die mijn dingen doet op mijn YouTube kanaal en zo. En iemand anders doet mijn website weer. En dan zeg ik altijd tegen ze van ja, jullie zijn ook mede-arbeiders van het woord. Het is niet zo dat ik het in mijn eentje doe. Het geldt ook voor Ilona natuurlijk en voor meerdere mensen, zoals een andere broer die komt wel eens met me praten en ik heb een thuisfront. Dus je werkt allemaal mee aan hetzelfde doel. En zo horen wij ook dezelfde houding te hebben aan elke broeder die het woord gezond brengt. Dat we die mensen waarderen, dat we ze eren, dat we ze ook waar nodig ondersteunen. Nou, en wat hebben die broeders dan gezegd in vers 6? Die van uw liefde getuigd hebben. Tegenover de gemeente, is mooi, hè? Je zou maar zo bekend staan, joh. Als iemand die trouw is, die in de waarheid wandelt en ook nog eens een keer lief heeft. Maar dan in de waarheid. Aan de gemeente gaven ze dat getuigenis. Mooi, hè? Johannes spoort hem aan, u zult er goed aan doen als u hen voorthelpt op een wijze godwaardig. Om hiermee door te gaan. Als er dus andere broeders komen of dezelfde broeders, help ze dan voort op een manier die past bij God. En godwaardig is in overeenstemming met het eeuwige leven, wat Johannes thema is. In overeenstemming met het licht en de liefde die bij God passen. Als wij, en het geldt ook voor ons dus, wandelen in de waarheid, zal dat altijd leiden tot een getuigenis van anderen over ons. Maar niet tot eer van ons, maar tot eer van de Heer. Nou, dan vers 7, want zij zijn voor de naam uitgegaan. Dat vind ik zo mooi, dat is de naam van de Zoon, maar ook de naam van de Vader. In Matteüs 28 staat, doopt hen in de naam, enkelvoud, van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dus één naam, en die naam omvat de drie personen in de Godheid, maar die zijn gecentreerd in de Heer Jezus. Als we de Heer Jezus verkondigen, dan verkondigen we ook de Vader. Want wie de Zoon heeft, heeft ook de Vader. En wie de Vader heeft, heeft ook de Zoon, zegt 2 Johannes 1 vers 9. 2 Johannes vers 9. Wat ook heel bijzonder is, wat hier staat, is echt... heeft mij wel geraakt. Er staat om te beginnen, zij zijn voor de naam uitgegaan, dus niet namens een kerkgenootschap, ze verkondigen niet een leer, ze verkondigen ook niet een bepaalde stroming, ze zeggen niet van wij zijn van die kerk, nee, zij zijn voor de naam uitgegaan. Hoe herken je een leraar die namens God is uitgezonden, dat hij de Heer Jezus verkondigt. En niet die kerk of die stroming. Hij is vol van Christus. Hij brengt de Heer Jezus. En het tweede wat hier staat is echt heel bijzonder. Dat ze geen geld aannemen. Hè, iets aannemen. Ze vertrouwen erop dat ze ondersteund worden door de gelovigen die zij het woord onderwijzen. Er mag geen enkele sprake zijn van het werven van fondsen. Daarom ben ik ook altijd heel erg een beetje gereserveerd als het gaat om reclame maken voor mijn eigen toko. Maar zeg, kom zondag, want dan ben ik daar. Nee, dat doe ik dus niet. Maar ook het werven van fondsen of het werken onder een salaris of zo van een bepaalde kerk. Nee, ze namen niets aan. Zoals de Heer Jezus ook zegt tegen ze in Lucas van... neem geen twee setjes hemden mee en zo, geen onderkleed. Vertrouw helemaal op de Heer. Als je uitgezonden wordt voor de naam, dan word je ook voorzien door de naam. En hoe dan? Nou, doordat gelovigen die onderwijs ontvangen, ook financieel of materieel een stukje terug doen. Zoals ook in Galaten 6 staat, ik heb het ondergezet. Laat hij die in het woord wordt onderwezen, hem die onderwijst van alle goede dingen meedelen. Zie je dat? Dat is eigenlijk zoals het hoort. En er mag ook niet een indruk worden gewekt dat die mensen voor geld de naam verkondigen. Zou toch schandalig zijn als je de godsvrucht tot een winstbron maakt, zoals dat staat in 1 Timotheus 6. Nou, dan gaan we naar vers 8. En dat vind ik zo'n mooie tekst. Hè. Wij behoren daarom zulke personen te ontvangen. Dat wil niet zeggen dat wij allemaal mensen in huis moeten nemen, want we hebben vandaag niet meer rondreizende leraars zoals toen, die geen huis hadden, geen thuis, die gingen gewoon, Azië door. En die moesten natuurlijk ergens slapen. Maar vandaag betekent het dat wij zulke personen hartelijk tegemoet treden. Mensen die het woord brengen, die moet je altijd op een hartelijke, liefdevolle wijze ontvangen, opdat wij medearbeiders van de waarheid worden. En ontvangen betekent ook in sommige gevallen ondersteunen, financieel, materieel, daar waar kan. Ja? Zulke personen die voor de naam uitgaan en niet leven van een vast salaris, zoals dat in de wereld gebeurt, hè? Want je ziet tegenwoordig ook vacature, voorganger. Dan denk ik van jongens, vacature, hallo, de Heer zendt toch uit? De Heer zendt die mensen uit. Dat is genade, dat is puur zijn werk. Dat er vandaag allerlei mensen in Nederland het woord van God brengen, is puur genade. Hij doet dat. En dan kun je wel gaan zeggen, je moet voldoen aan dit en dat en dat. Maar ja, dat is ook hoe de wereld mensen verft. En als die mensen ook niet een bepaalde geloofsrichting promoten, moeten wij zulke mensen ontvangen alsof wij de Heer zelf ontvangen. In Matteüs 25. Als je gevangenen hebt bezocht, heb je mij bezocht, zegt hij daar. Weet je wel? Als je iemand hebt water gegeven, heb je mij water gegeven. En zo worden wij ook medearbeiders van de waarheid. Het woord waarheid komt heel vaak voor in deze brief. De Filippenzen werden medearbeiders genoemd vanwege hun gave aan Paulus. In Filippenzen 1 vers 5 en 4 vers 15. Zij ondersteunden Paulus wel financieel. Maar hij accepteerde het niet van de Corinthiërs. Want zij waren vleeselijk. En zodra je geld aanneemt van mensen met vleeselijke motieven, dan ben je eigenlijk hun gevangenen een beetje. Want dan zeggen ze, kijk, we hebben hem betaald, dus hij hoort bij ons. Of we hebben hem betaald en dan zal ik misschien wel moeten praten wat zij willen horen. Dat verwachten ze dan van je. En dat wilde hij niet. Hij wilde alleen financieel gesteund worden door mensen die de geestelijke gezindheid hadden van de Filippenzen. Nou, dan komen we bij vers 9. Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven. Dus Gaius is in een gemeente. En daar zit een meneer. En die meneer heet Diotrephes. En dat is een man die symbool staat voor heel veel zogenaamde leiders vandaag. En er staat, hij wil onder hen de eerste zijn. Zie je dat? Nou, dat is, de Heer Jezus zegt, zo zal het onder u niet zijn, maar wie onder u groot wil worden, wie onder u groot wil worden, zal uw dienstknecht zijn. Nou, wie zijn dat nou? Wat zijn het voor mannen die de eerste willen zijn? In de Bijbel vinden we een secundus, we vinden een tertius, de secundus, de tweede, tertius, de derde, maar we vinden niet iemand met de Griekse naam voor de eerste, de Heer Jezus is de eerste. Maar het ego van mannen is soms zo groot, en ook in dit geval, dat zij gewoon zichzelf de eerste vinden van de gemeente. Belangrijkste, ik bepaal het hier wel eventjes. Ja? En er staat er, hij neemt ons, dat zijn de apostelen, niet aan. Dat is het apostolisch onderwijs. En in 1 Petrus 5 vers 3 staat dat oudsten niet mogen heersen over de kudde. Want, zegt Petrus daar, zij moeten voorbeelden zijn voor de kudde. Want een oudste of iemand die verantwoordelijkheid heeft om te besturen of leiding te geven, dat is iemand die nederig is. In wie de Heer Jezus openbaar wordt. En wij kennen, we hebben ook zulke mannen gekend, hè, in de reddingsark. Ja, dat waren hele eenvoudige, lieve mensen, maar wel met kennis van het woord. Maar er zijn ook mensen die zeggen, en zo gebeurt het. En dan kunnen ze misschien heel vriendelijk lijken, maar als je tegen hen ingaat, dan word je eruit gewerkt. Ja? Hun gezindheid is volkomen tegengesteld aan dat van Gaius en van Demetrius. Maar beide types vind je in de gemeente van God. Je vindt er mensen die lijken op Gaius. En je vindt de mensen die lijken helaas op Diotrefes. Nou, in vers 10 zegt Johannes, daarom zal ik als ik kom in herinnering brengen zijn werken die hij doet. Dus hij gaat als apostel in de gemeente hem openlijk met gezag terechtwijzen. Nou, vandaag hebben we geen apostelen meer, helaas. Maar het woord van God hebben we hier voor ons, in 3 Johannes, veroordeelt dit gedrag. En de gemeente van God is verantwoordelijk voor hun eigen leiders. En als er een Diotrefes opstaat, dan heeft de gemeente van God te handelen en te zeggen, ho, maar dit accepteren wij niet. Dit is niet de gezindheid van de Heer Jezus. En wij accepteren jou niet als van de Heer gegeven, als leidinggevende. Ja? Je bent geen herder. Maar er staat een aantal dingen van deze man en die moeten we goed lezen. Terwijl hij met boze woorden tegen ons zwetst. Nou, dat doet mij denken aan 2 Timotheus. 2 Timotheus 4. Daar staat ook zo'n man. En dat wil ik even voorlezen. 2 Timotheus 4. Er staat, even kijken, in vers 14. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad berokkend. De Heer zal hem vergelden naar zijn werk. Wacht ook jij je voor hem, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. Zie je dat? Dat zijn de woorden van de apostelen. Dat zijn mensen die zeggen, dat zijn leiders die zeggen, ja, nee, maar kijk, Paulus schrijft wel dat de vrouwen moeten zwijgen. Of hij schrijft wel dat mannen die bij mannen liggen, dat hoereres zijn. Maar dat moet je niet zo zien. Sterker nog, Paulus en al die apostelen, ja, dat waren mensen van hun tijd. Ja, dat hoor je vandaag. Dat zijn boze woorden. Dat is met woorden tegen de apostelen ingaan. Dus dat is het kenmerk. Het eerste kenmerk is, hij wil de eerste zijn. Het tweede kenmerk is, hij zwetst met boze woorden tegen het apostolische onderwijs. Nou, ik heb daar ontzettend veel voorbeelden van al gezien. En ze komen in allerlei jasjes, in allerlei verschillende gezichten, maar de grondtoon is hetzelfde. Wij weten het beter dan de apostelen. En je moet dat niet verwarren met mensen die onwetend zijn. Hè? Je hebt ook mensen die zijn gewoon nog niet genoeg onderwezen in de waarheid. Hè? Die hebben dan ook soms een andere mening. Maar je hebt ook echt serieus oudsten die willens en wetens dat wat geschreven staat willen ondermijnen.
Dat was ook het voorbeeld wat je vorige keer noemde, toch?
Welk voorbeeld?
Dat ze aan de deur kwamen en dat één dat je overgeslagen van die was en de ander echt misleidde.
Maar ja, vorige week sprak een vriend van mij en hij zegt, ja, er is één man bij onze gemeente en die heeft gewoon een heel stuk geschreven over dat Paulus niet zo bedoeld heeft dat vrouwen geen leiding mogen geven. En nu is de hele oude staat meegegaan en nou gaan ze binnenkort vrouwen ook op de preekstoel zetten en leiding van dienst en oudste, ja, dat is precies wat hier staat. Maar er staat nog een derde kenmerk. Er staat, oh, ik heb nog even het ondergezet, met boze woorden tegen ons zwetst. Er staat eronder, in dat kleine lettertje, staat in vers 10, onder vers 10. Wij zijn uit God, dat zijn de apostelen. Wie God kent, hoort ons. Zie dat? Dus wie God kent, zal altijd zeggen, oké, er staat geschreven, de apostelen zeggen dit, dus is het ook zo. Maar wie niet uit God is, hoort ons niet. Zie dat? Het is best wel zwart-wit, hè? Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. De geest is echt een geest van de dwaling die zegt van nou, de apostelen zeggen dit wel, maar ik zeg dat het zo is.
Dat is ook Johannes 10, mijn schapen kennen me.
Zeker, heel goed. Ja, 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 ja. De stem van de Heer Jezus is eigenlijk ook de stem van de apostelen. Paulus schrijft, het is een tegennatuurlijk iets als mannen met mannen gaan. En dat soort mensen zeggen, nee, maar het is helemaal niet, het is niet tegennatuurlijk. Dat is juist een geaardheid, dat is natuurlijk. Zo heeft God ze geschapen. Nee, geest van de dwaling. Nou, het derde is, hiermee niet tevreden, dus met die boze woorden, neemt hij zelf de broeders niet aan. Dat zijn dus de broeders die komen met het woord van God. Die worden door dat soort mensen niet geaccepteerd. En hij verhindert hen. Dat is het vierde, die het willen doen. Dus dat zijn de mensen die zeggen, ja, maar dat zijn toch mannen die het woord van God brengen. Die moeten we juist wel ontvangen. Oké, jij mag vertrekken. Hij werpt ze uit de gemeente. Hij werpt die mensen uit de gemeente, letterlijk, die de broeders willen ontvangen die het woord brengen. Nou, dat is wel heel droevig. Maar ja, dat is wel iemand die niet uit God is en waar de waarheid, zogenaamd, de liefde aan de kant zet. De liefde tot de waarheid dus. En ik heb eronder gezet, wij behoren alle broeders te ontvangen die namens de Heer uitgezonden zijn. En hij, Diotrefes, werpt ze als een ware dictator uit de gemeente die hen wel willen aannemen. Dus dat is het thema van deze brief. Tweede brief is, te wijd ontvangt ze niet, de leraars dus, die niet het woord de leer van Christus brengen. En het thema van de derde brief is, ontvangt ze wel, namelijk de broeders die het woord van God brengen. Vers 11, geliefde, volg niet het kwade na, dus weer geliefde. Hij wil hem bemoedigen, want je zou maar in de gemeente zitten met zo'n man, hè? Wat moet je dan doen? Nou, volg niet het kwade na, maar het goede. Dus deze man, in zijn handelen moet je niet navolgen, is ook logisch. Hè? Wie goed doet, is uit God. Wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Dat is hetzelfde wat ik net voorlas in 1 Johannes 4. Hij en Demetrius doen goed. Zij zijn uit God. Diotrefes heeft God nooit gezien. Nou, dan tenslotte vers 12. Dat is dan een broeder die ook in die gemeente is, of een rondreizende broeder die dus bij Gaius thuis is geweest. En dat weer aan Johannes heeft verteld, kan ook. Van Demetrius is getuigd dat door allen en door de waarheid zelf, en ook wij getuigen van hem. Dus drie getuigen zeggen dat deze man een ware discipel van de Heer Jezus is. Dat is door allen. Dus moet je voorstellen dat het voor jou gezegd wordt. En door de waarheid zelf. En de apostelen zeggen, nou, deze man, ons getuigenis is waar. Deze man is iemand die naar de waarheid wandelt, in de waarheid wandelt. Nou, dan vers 13. Ik had u veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Daar kunnen we ook wat van leren, want sommige dingen die belangrijk zijn in de gemeente, moeten we niet afhandelen via de mail of via de app. Maar is het misschien goed om dat persoonlijk van aangezicht tot aangezicht te bespreken? Zoals dit soort dingen. Die gevolgen hebben voor de gemeente daar. Ik hoop u echt spoedig te zien. En dan zullen wij van mond tot mond spreken. Schrijft hij ook in 2 Johannes hoofdstuk 1. Vrede zij u, vers 15. Ja, hoe kun je nou vrede kennen in je hart als er zulke problemen in de gemeente zijn? Nou, punt 1. Gaius weet, als Johannes straks komt, wordt het rechtgezet. Wij weten, als de Heer Jezus straks komt, wordt het rechtgezet. Dus dat moet ons vrede geven. En punt 2. We mogen ook vertrouwen hebben dat God in zijn regering deze dingen allemaal toestaat. Hè, om de beproefden openbaar te laten worden.
Waar stond het ook alweer?
Dat is 1 Korinthe 11 vers 19. Er moeten ook sekten onder u zijn.
Ja.
En de Heer Jezus heeft gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden. Zie je dat? Niet altijd makkelijk, hè? Zie je wel? Daarom is het ook goed dat we iedere keer weer het woord hebben. Groet de vrienden bij name. Dat zijn dus die broeders die hij ontvangt in zijn huis. Die worden nou in één keer vrienden genoemd. Dat is wel mooi, hè? vind ik zelf. Ieder die in de waarheid wandelt, kun je een vriend noemen. Ook al ken je hem niet persoonlijk, zijn het vreemdelingen voor je. Maar toch is er een vriendschap. En die vriendschap bestaat in de liefde, de gezamenlijke liefde voor de waarheid. Nou, en zo sluiten we dus deze brief af.